Willen we samen Gods woord openen, broers en zussen, bij Prediker hoofdstuk 5 ondertussen. Ik zou heel graag samen met u de eerste 7 versen lezen. Dit zegt Gods woord: let op uw schreden als u naar het huis van God gaat. Het is beter dat men naderbij komt om te luisteren, dan om als dwazen een offer te geven. Want u weet niet eens dat zij kwaad doen. Wees niet te snel met uw mond en laat uw hart zich niet haasten een woord te uiten voor het aangezicht van God. Want God is in de hemel en u bent op de aarde. Laat daarom uw woorden weinige zijn. Want zoals de droom komt door veel bezigheid, zo ook het gepraat van de dwaas door veelheid van woorden. Wanneer u aan God een gelofte doet, stel dan niet uit die na te komen. Want hij heeft geen welgevallen aan dwazen. Kom na wat u belooft. Het is beter dat u niet belooft, dan dat u belooft, maar niet nakomt. Laat uw mond geen schuld over u brengen en zeg niet in aanwezigheid van de boodschapper dat het een vergissing was. Waarom zou God zeer toornig worden om wat u zegt en het werk van uw handen te gronde richten? Want zoals er in een veelheid aan dromen veel vluchtigs is, zo is het ook met de veelheid van woorden. Daarom, vrees God. Tot zover Gods woord. En mag de Heer ook zijn woord zegenen. Broers en zusters, in de aanvang van het 4e hoofdstuk, wat we de vorige maal hebben overdacht, heeft de prediker onze aandacht gevestigd op het feit dat de jacht naar succes in dit leven, dat dat vooral gedreven wordt door afgunst en jaloezie op de naaste, die schijnbaar meer winst haalt uit het leven. En wie kiest om die weg op te gaan, die zoekt niet in gemeenschap en harmonie te leven met zijn naaste, maar hij gaat juist de concurrentiestrijd aan om daarin de naaste te overtreffen. Zelfzuchtig streven naar winst en tegelijk zoeken naar eenheid en harmonie, dat is een onmogelijkheid. Het begeren van rijkdom en vooruitgang dat gaat ten koste van de naaste en is een wortel van alle kwaad dat onder de zon gevonden wordt, zo stelde prediker vast in wat we overdacht hebben met elkaar. En het is dan ook geen grote sprong voor prediker om vanuit deze beschouwing onze aandacht nu te gaan richten in die eerste 7 versen van hoofdstuk 5 op de verering van God. Gezien de verering van de mammon, zowat de rode draad is in hoofdstuk 4, om het met de woorden van de Heer Jezus te zeggen. Want het zijn die woorden van de Heer Jezus die we dat prediker ziet onder de zon in een breder perspectief plaatsen. Matthäus 6 vers 24, u kent de woorden van de Heer Jezus wel. Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de een haten en de ander lief hebben, of zich aan de een hechten en de ander verachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Niemand kan twee heren dienen, zegt de Heer Jezus. Nu, de eerste van de twee vernoemde heren, de schepper God, die vindt zijn welbehagen en offervaardigheid wanneer dat zijn beelddragers uit liefde voor hun naaste het goede zoeken. De tweede heer, Mammon genoemd, ik noem hem de God van het slijk der aarde, ja, die vindt eigenliefde een welriekende reuk. En hij applaudisseert wanneer dat zijn evenbeeld de naaste veracht en vertrapt. Broeders en zusters, wie dat zich hecht aan de harde munt, die wordt zo koud en zo verhard als de God die hij bemint. Wij worden nu eenmaal wat wij vereren. En de God van het slijk der aarde en de scheppergod, de God van de liefde, die kunnen niet door dezelfde deur. Vandaar, wie dat beide goden wil dienen, is een dwaas, die onvermijdelijk een van beide zal verachten, zegt de Heer Jezus, door oppervlakkige verering. Want zijn hart kan nooit beide heren tegelijk toebehoren. En dat is, zo geloof ik, vrienden, wat dat prediker met het offer van de dwazen bedoelt. Het gaat hier om het naderen tot God als een vorm van aangeleerd gedrag, omdat het nu eenmaal verwacht wordt, als gevolg van groepsdruk. Het offer van de dwaas is het vereren van God uit gewoonte, zonder een hechte verbondenheid, zonder passie en gedrevenheid voor de God die men op de lippen neemt. Het is achteloze vormendienst, religieuze plichtpleging die men dan ook halfslachtig vervult. Zoals Kain bijvoorbeeld, of koning Saul. En dat is een verschijnsel dat doorheen Israëls geschiedenis door de profeten hevig op de korrel genomen wordt. En het steekt ook al snel de kop op onder die eerste generatie volgelingen van de Heere Jezus. Handelingen hoofdstuk 11. Wanneer dat Ananias en Safira de reputatie om godsvrezend te zijn aantrekkelijker vinden dan oprechte vrees voor God te kennen. U kent het verhaal wel, hoe dat ze liegen tegen de geest van God. En ik bleef er hangen in mijn voorbereiding en ik begon erover na te denken. En ik kan mij eigenlijk levendig voorstellen dat Ananias en Safira zich aanvankelijk wel voorgenomen hadden om die hele opbrengst van de verkoop aan de Heer te geven. Dat ze zich dat voorgenomen hadden. Maar toen dat die verkoop van dat stuk land, omwille van Gods genade die rustte op dat prille getuigenis, veel meer had opgebracht dan verwacht, dan besloten ze maar de verwachte opbrengst te geven en de onverhoopte winst maar voor zichzelf achter te houden. En hoever dat hun hart reeds van God verwijderd was, bleek uit hun onbewustzijn dat zij kwaad deden door het offer van een dwaas te brengen. Hun achteloos offer brachten ze niet om de Heere God te eren, maar om het oog van de mensen en tot eer van hunzelf. We kunnen anderen een rad voor ogen draaien, broers en zusters, maar God ontgaat niets. Met God kan je geen spelletjes spelen. Hij is in de hemel en wij zijn slechts stervelingen op de aarde. Zij bekochten hun dwaasheid met hun leven. Onze God is immers een verterend vuur, die met zich helemaal niet laat spotten. Vrees God, zegt prediker aan het eind van dit gedeelte. Vrees God, wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? Ik ga geen rondvraag doen, ik ga je daar niet mee lastigvallen. Maar ik weet algemeen gesproken dat heel veel gelovigen het moeilijk vinden om vrees voor God te omschrijven. Wat dat precies nu betekent en wat dan een karakteristiek is voor vrees voor God. Ik weet dat gewoon. Maar beste vrienden, als we niet in staat zijn om het te benoemen, hoe kunnen we dan ooit vrees voor God gaan betonen, als we het nog niet kunnen benoemen? Vrees voor God, zegt de schrift, is het begin van alle wijsheid. Vrees voor God, dat geniet Gods welbehagen. Wie dat erdoor gekenmerkt is, zegt de schrift, die wordt gelukzalig genoemd. Op hen zal Gods zegen rusten, zegt Gods woord. Dus ik dacht bij mezelf, toch ben ik hier belangrijk om daar met elkaar dus in een morgen bij stil te staan, want naar de schrift omvat oprechte vrees voor God op zijn minst de volgende 6 kenmerken. En ik wil u graag meenemen naar 6 schriftplaatsen die ons ware vrees voor God voorhouden om onszelf te beproeven in het licht van Gods woord. Eerste schriftplaats is Psalm 115, vers 11. U die Yahweh vreest, daar heb je het al, vertrouw op Yahweh, hij is hun hulp en hun schild. Dat is mijn eerste punt. Wie waarlijk de Heer vreest, die schenkt hem volkomen zijn vertrouwen. Ja, want dat begint alles mee, broers en zusters. Dat is het begin van alle wijsheid, een totale overgave in de erkenning dat God alleen goed en waarachtig is en uw volste vertrouwen absoluut waardig is. Want zonder een volkomen overhave waarin dat je God alle vertrouwen schenkt, is het onmogelijk om een vriend van God te worden zoals Abraham. Broeders en zusters, hoe kan je ooit een ware vriendschap met iemand hebben als je hem of haar niet al uw vertrouwen schenkt en je dus kwetsbaar opstelt? Vertrouwen, dat is een onmisbaar fundament voor een solide relatie. En dat begint met de ander voor de volle 100% ernstig te nemen. En wie er dan nog nooit bewust tot die erkenning en belijdenis voor het aangezicht van God gekomen is, maar voor die persoon is vandaag dan een stralende goeie dag om een ware gelovige te worden en tot die overgave te komen. Want zonder God voor de volle 100% ernstig te nemen en volkomen je vertrouwen te geven, is ook het volgende kenmerk van vrees voor God onmogelijk. Psalm 130, vers 3. Dan lezen we. Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Dat is mijn tweede punt. Alleen voor wie Gods vergeving een realiteit is, zal vrees voor God kennen. Broeders en zusters, als je God niet ernstig neemt en je niet ten volle toevertrouwt aan zijn goedheid en genade, hoe zou je ooit zijn vergevingsgezindheid kunnen ervaren als een realiteit waarvan dat je je bewust bent? Dat is ook de reden waarom zo vaak belijdende gelovigen blijvend worstelen met onzekerheid. Alleen wie vergeving kent en dus verzoend is met God, ontvangt die innerlijke bevestiging door Gods geest. En er is toch geen alternatief voor, lieve vrienden. Dat gaat niet lukken met u vast te klampen en uw zekerheid te vinden in een Bijbelvers. Dat heel vaak gepoogd wordt. Het Bijbelvers bij uitstek in deze is 1 Johannes 1 vers 9. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Lieve vrienden, die woorden van Johannes, die zijn, als je twee versen terugkijkt, gericht aan hen die in het licht en in de gemeenschap van de Heer wandelen. Met andere woorden, die dus door de Vader en de Heer gekend zijn. De vraag is niet of u God kent, maar de vraag is of de Vader en de Heer Jezus u kennen. Dat is de hamvraag in deze. Beste broeders en zusters, het is geen vervangmiddel voor de innerlijke bevestiging die alleen de Geest van God kan geven. Het is geen dode letter op papier waar dat om gaat, maar een reëel bewustzijn. En wie dat dan niet kent als een reële innerlijke overtuiging, die weet spijtig genoeg niet wat dat vergeving is en wat dat betekent om verzoend te zijn met God. En voor die persoon is het echt een goeie dag vandaag om echt een discipel van de Heer Jezus te worden en te komen tot de Heer Jezus. Maar zonder vergeving en verzoening te ervaren, is vrees voor God onmogelijk. Maar bij u is vergeving op dat u gevreesd wordt. Brengt mij bij mijn derde punt. Psalm 112 vers 1. Welzalig de man die Jahweh vreest, die grote vreugde vindt in zijn geboden. Dat is mijn derde punt. Wie zijn ware vreugde vindt in Gods woord, die kent vrees. En dat is naar mijn bescheiden ervaring een van de meest veronachtzaamde, duidelijk merkbare kenmerken voor iemand die waarlijk God vreest. Wie dan niet in alle oprechtheid en eerlijkheid kan zeggen dat Gods gesproken woord zijn grootste vreugde is in dit leven. Die moest zich toch een keer ernstig afvragen om met de woorden van Paulus te zeggen of hij of zij wel in het geloof is. 2 Korinthe 13 vers 5. En waarom zeg ik dat met zoveel vrijmoedigheid en overtuiging? Wel omdat die vreugde in Gods woord een basiskenmerk is van Gods DNA, Gods leven, dat goddelijk zaad dat bij ons ingeplant is bij de wedergeboorte. En dat is even natuurlijk, die vreugde in Gods woord, als een pasgeboren kind dat hongert en verlangt naar de moedermelk, zegt Petrus. 1 Petrus 2 vers 2. Verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk, opdat u daardoor opgroeit tot behoudenis. Hoe kan je ooit, beste vrienden, een vriendschapsrelatie met God verdiepen en onderhouden als er geen verlangen is om tijd te investeren, om te luisteren, om vertrouwd te raken met Gods wegen en gedachten? Als je iemand graag hebt, dan ga je er dat toch alles aan doen om die persoon beter te leren kennen. En dat is trouwens ook eens een goede maatstaf voor onze jongeren om te weten of je ooit een relatie voor het leven met iemand moet aangaan. Ja, tegenwoordig test men eerst of dat alles goed marcheert in bed. He. Maar spijtig genoeg is dat niet wat je het meest gaat doen met je levenspartner in het leven en de tijd die voor u ligt. Als je samen een gezegend leven wil kennen, dan ga je graag bij de ander moeten zijn en met hem of haar graag praten. Als dat niet lukt, als je dat niet graag doet met elkaar, dan moet je nog nooit aan een huwelijk beginnen. Want dat is het grootste deel dat je de rest van je leven gaat doen met je partner. Samen zijn en praten. Ik weet het, seksualiteit, dat is belangrijk. Maar dat geeft wel maar een beperkte houdbaarheidsdatum. En Viagra, vrienden, gaat daar niet veel aan veranderen. Met de jaren neemt in een groeiende vriendschapsband het graag samen tijd doorbrengen de bovenhand in een gezonde huwelijksrelatie. Als intimiteit, seksualiteit nog altijd uw bindmiddel moet zijn in uw relatie, eens dat je een keer 50, 60 of 70 bent, dan is het wel grondig mis. Ik weet het, Hollywood wil u natuurlijk iets anders doen geloven, nee? Maar de acteurs die die droom vertolken in mensen, zijn wat dat het persoonlijk leven betreft ook niet echt geloofwaardig te noemen. Het spijt mij. En gezien dat dit één van de belangrijkste redenen is tot echtscheiding op latere leeftijd, kan je maar beter bezinnen eer dat je begint. Hetzelfde begint geldt eigenlijk ook voor je innige vriendschapsband met God. Als je er geen vreugde in vindt, is een woord. Dan kan dat wel een tijd duren, maar uiteindelijk gaat je geloof schipbreuk leiden, net zoals een huwelijk op de klippen loopt. En dat is trouwens ook een van de belangrijkste redenen, broers en zusters, waarom dat zoveel moeite hebben om te bidden. Bidden, dat is in beginsel een reactie op wat dat God spreekt door zijn woord. Nu, als je daar geen vreugde vindt in het horen, dan valt er ook niet te veel te reageren, dan valt er ook niet te veel te antwoorden, nee mensen. Dat spreekt toch voor zichzelf, denk ik. En ga maar eens na. Wie dan met bidden moeite heeft, dat zijn overwegend mensen, 9 kans van de 10, mensen die weinig of geen tijd investeren in het horen en het overdenken van het woord. En inderdaad, mij moet je er niet van overtuigen, maar Gods woord is geen gemakkelijk boek. Absoluut niet. Ja, wanneer dat God gaat spreken, sorry met alle respect, maar is het geen cafépraat, hè? De discipelen, die begrepen, als de Heer Jezus begon te spreken, er ook niet zoveel van, hè? En ze moesten telkens hem nader vragen om het te verklaren, om het uit te leggen. Wanneer dat in een Ethiopische kamerling in het boek De Handeling zich de boekrol van Jesaja aanschaft, dan zendt de Heer naar hem Filippus. En wat zegt Filippus tegen hem? Beste vriend, besef je eigenlijk wel wat je aan het lezen bent? Begrijpt u het? Als Paulus zijn brieven, zijn omzendbrieven zendt naar de gemeente, dan is het degene die de brieven brengt, die van Paulus toegerust is en de opdracht krijgt om wat hij geschreven heeft, om dat nader toe te lichten en uit te leggen. Paulus zegt daar zelf het volgende over in 1 Korinthe 2 vers 12 tot 14, wat voor mij persoonlijk een heel belangrijk gedeelte is als het gaat om die dingen. En wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die uit God is, opdat wij weten de dingen die ons door God geschonken zijn. Hiervan spreken wij ook niet met woorden door menselijke wijsheid geleerd, maar met woorden door de geest geleerd. Terwijl wij geestelijke dingen door geestelijke woorden meedelen. Maar de natuurlijke mens neemt niet aan wat van de geest van God is, want het is hem dwaasheid. En dan zegt hij, en hij kan het niet begrijpen, omdat het geestelijk beoordeeld wordt. Broeders en zusters, hoe lang dat je naar school geweest bent en hoe hoog dat je IQ is, dat is van geen enkel belang, je vrienden. Het gaat tenslotte niet om menselijke wijsheid, zoals u ziet. Het zijn geestelijke dingen die door geestelijke woorden meegedeeld worden, die de geest van God bekend maakt. Dus heb je vanzelfsprekend, om het te begrijpen, het inzicht en de wijsheid nodig die de geest van God u alleen maar kan geven. En als het nader uitgelegd en verklaard wordt door iemand die door de geest van God onderwezen is, zoals Paulus zegt, hij begrijpt er nog altijd niet veel van of niet van, dan moet je wel eens ernstig de vraag stellen of dat je, zoals Paulus zegt, wel in de positie bent om het geestelijk te beoordelen. De natuurlijke mens kan niet begrijpen, zegt Paulus, hoe godsdienstig of hoe religieus dat hij ook is. Dus als je dat telkens tegen aanbotst, terwijl de anderen rondom u het wel verstaan, Nou, dan moet je enkel jezelf in vraag stellen. Dat is het allerbelangrijkste. Er zijn twee zaken die mensen kunnen verhinderen om Gods woord te zien en te begrijpen. Het eerste wat Paulus hier nadrukkelijk zegt, is een natuurlijke mens die absoluut niet in staat is om dat te beoordelen. Maar het tweede is, ik kan een kind van God zijn al heel lang op weg zijn. Gods geest heeft een vernieuwend werk in u begonnen. De geest van God heeft woning in u gemaakt. Maar wat maakt er een mens blind, doof en stom? Wat maakt er dat je geen inzicht hebt dat je het niet ziet? Afgoderij, hebben we toch geleerd, al zo vaak. Dat maakt een mens blind, doof en stom. Jesaja hoofdstuk 6. En de meest voorkomende vorm van afgoderij is, maar juist een keer zo doen, en zien we dat eronder staat, en dan weet je het. Onszelf, dat is de meest voorkomende vorm. En ook dat kan u verblinden. Broeders en zusters, als je geen geestelijke honger hebt, en je geen voldoening nog vreugde vindt in Gods woord, dan rest er u maar één ding te doen, dat is jezelf te beproeven of dat je wel in het geloof bent. Alleen wie vreugde vindt in Gods woord, kent vrees voor God. En dan niet alleen, daaraan verbonden, dat is mijn vierde punt, Psalm 119, vers 63. Ik ben een metgezel, zegt hij, van allen die u vrezen en die u bevelen in acht nemen. Dus, vrienden, niet alleen vreugde vinden in Gods woord, maar het ook van harte zoeken te gehoorzamen. Dat is mijn vierde punt. Ik ben een metgezel, zegt hij, van allen die u vrezen en die u bevelen in acht nemen. Ja, dat is niet alleen een goede richtlijn om uw beste vrienden te kiezen in het leven, maar ook de maatstaf hoe ver uw liefde voor Gods woord reikt. Of dat je Gods woord van harte lief hebt, beste vrienden, dat wordt niet gezien. En hoe beduimeld dat in een Bijbel is. Hoe vaak dat je hem kust op een dag. Hoeveel aantekeningen dat erin staan. En of dat je Bijbel met de jaren een kleurboek is geworden. Dat toont dat je dat boek graag ziet, maar dat zegt nog niks over je liefde voor Gods woord. Het is alleen de mate waarin dat je het ernstig neemt, er gehoor aan geeft en het dus gehoorzaamt. Gods woord gehoorzamen, broeders en zusters, dat doe je niet op langere termijn omdat het nu eenmaal hoort, maar vanuit een groeiende liefdesband met God bewaar je van harte zijn woorden. Je woord bewaren is het van harte en spontaan gehoorzamen. En dat is niet mogelijk als je Gods Torah, Gods heerlijke onderwijs, niet eigen gemaakt wordt. En het is de geest van God die het door u begeerde en gekoesterde woord gaat schrijven op de tafelen van uw hart. Dat is die geweldige zegen van het nieuwe verbond, mensen. En wie de Heer Jezus volgt, ja, die volgt geen uiterlijke regels na. Die volgt hem na. Hij is ons rolmodel. En het doel is door een innerlijk veranderingsproces door Gods woord te worden zoals onze Heer. Een veranderingsproces. Paulus noemt dat met zijn woorden de vernieuwing van uw denken. Broeders en zusters, we hebben net nagedacht over de Heer Jezus die gehoorzaam is geworden tot de kruisdood. Maar mag ik toch even opmerken? De Heer Jezus is niet gehoorzaam geworden tot de kruisdood omdat het moest, hè? Maar uit liefde voor de Vader. En omdat hij een diepe vreugde vond in de plannen van zijn Vader met de hele schepping. Een liefdevolle relatie, mensen, dat is de enige gezonde basis die leidt tot gehoorzaamheid die van harte is. En mijn volgende punt vloeit daar automatisch uit voort. Spreuken 8, vers 13. Het kwade haten, dat is de vrees voor de Heer, zegt de spreukenschrijver. En dan heeft hij enkele voorbeelden. Hoogmoed, verwaandheid, wangedrag. En een mond vol slinkse woorden, die haat ik, zegt hij. Dat is mijn vijfde punt. Wie een grondige afkeer kent en dus het kwade haat, kent vrees voor God. Broeders en zusters, wie dat Gods woord lief heeft, het koestert en het bewaart, die leert het goede lief te hebben. En zal het kwade ook navenant leren te haten. Het ene is een gevolg van het andere. Maar het werkt absoluut niet omgekeerd, mensen. We moeten ons niet focussen op het kwade, maar op het goede. Ik heb nog nooit een expert in het ontmaskeren van valsmunterij zich weten focussen op alle mogelijke variaties van valsmunterij, al de soorten biljetten die er in de wereld nagemaakt worden. Ik heb dat nooit niet gezien. Wat dat hij doet, is het origineel bestuderen. Grondig, intensief, tot in de kleinste details. Zodat hij alle valse biljetten er zo één voor één kan uithalen. Hoe goed dat ze ook nagebootst zijn. Zijn onderscheidingsvermogen, vrienden, berust op zijn grondige kennis van het origineel. Alleen God is goed. Je kent het kwade niet. Je hebt er ook geen enkele ervaring mee. En hem vrezen in dit opzicht betekent groeien in het kennen van God die alleen goed is. Wijsheid, inzicht, kennis die noodzakelijk zijn voor een goed ontwikkeld onderscheidingsvermogen, die zijn alleen te vinden in hem. Jezus Christus, zegt Paulus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Kolosse 2, vers 3. En dan zijn er zijn voorbeelden. Hij heeft het over hoogmoed, verwaandheid, wangedrag en een mond vol slinkse woorden. Dat zijn maar slechts enkele zaken, broeders en zusters, die ons hart voorbrengen en ons verontreinigen. Zo leert ons toch de Heer Jezus. Het zijn, zoals Paulus het noemt in Galaten hoofdstuk 5, de werken van het vlees. Dat is een hele mond vol om te wijzen op ons oude gedragspatroon dat zo typerend is voor de rebellerende mens. Die zichzelf tot God is en alleen zichzelf lief heeft en alleen op zichzelf gericht is. Of anders gezegd, dat is onze levenswijze voordat we de Heer Jezus Christus leerden kennen. En dat geldt voor iedere aanwezige hier. Ook voor hen die het voorrecht hebben gehad om christelijk opgevoed te zijn. Want tegenover ons oude gedragspatroon staat er toch geen heropvoedingsprogramma met na te volgen regels. Er is maar één persoon die ons gedragspatroon kan veranderen. En dat is het uitgangspunt voor de praktijk als discipel van de Heer Jezus. Paulus zegt het zo mooi in Galaten 5, vers 16, maar ik zeg, wandelt door de geest en u zult geenszins, zegt hij, geenszins de begeerte van het vlees volbrengen. Wandelen door de geest, vrienden, dat is het enige wat efficiënt is om het vlees geen aanleiding te geven. Wandelen door de geest is dag na dag leven vanuit een diep vertrouwen in de geest van God. En in het begin gaat dat moeizaam. Maar het volharden in dagelijkse oefening zorgt voor een geleidelijke groei, zodat het wandelen in de geest met de jaren een gewoonte wordt. Maar dat gaat absoluut niet buiten uw eigen medewerking om. Als je er geen ernst mee neemt, dan blijft het dag in, dag uit, jaar in, jaar uit, moeizaam krasselen, noem ik dat. Daar begint alles mee met uw ingesteldheid, beste vrienden. De geest die kan geen toenemende grip op ons leven krijgen, indien dat wij niet in de eenvoudigste, simpelste zaken ons bereidwillig willen laten leiden. En maar blijven impulsief handelen en reageren, zonder dat we het nog niet eens veroordelen bij onszelf. Het is niet normaal hé, dat mensen die zich jaar en dag christen noemen, nog steeds licht geraakt zijn, direct gefrustreerd zijn en maar onmiddellijk van zich afbijten. Eén vers vroeger, in Galaten 5 vers 15, zegt Paulus in dat verband, als jullie achter elkaar blijven bijten en verscheuren, kijk dan uit dat u niet door elkaar verslonden wordt, zegt hij. De aard van het beestje is dat het vlees dodelijk, zelfzuchtig en destructief is. Het vlees is geneigd om kwaad met kwaad te beantwoorden. Het vlees wenst de ander graag lik op stuk te geven. Daar. En wie blijvend die gewoonte heeft, jaar in, jaar uit, om zo met Gods beelddragers om te gaan, die zal daar uiteindelijk niet mee wegkomen. Afgodendienaars, zegt Paulus, die kunnen het koninkrijk van God niet beërven. En in dat verband zegt hij aan de Korintiërs, daar was bekendelijk ook van die problemen, zegt hij in 1 Korinthe hoofdstuk 3 vers 16, weet u niet, zegt hij, dat u Gods tempel bent en de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God verderft, God zal hem verderven. Want de tempel van God is heilig en dat bent u. Nou, het is niet dat gebouw hier. Hè? Het zijn wij die een tempel van God zijn. Levende stenen die gebouwd zijn tot de woonplaats van Gods geest. En elk individu, elke levende steen is een tempel. En wie dat erop gericht is om die andere tempel te verderven, wel zegt God, ik zal hem verderven. We kunnen niet blijven lichtvaardig om mee omgaan en elke dag impulsief handelen en reageren zonder er ooit nog over na te denken omdat we zogenaamd christen zijn. Ja, Paulus denkt daar wel anders over hoor. Als het vlees, broeders en zusters, uitgebreid ruimte krijgt, gaat het uw huwelijk, uw vriendschappen en zelfs de geloofsgemeenschap te gronden richten. En God gaat dat zomaar niet laten passeren. We denken aan de Heer Jezus, die zijn leven gegeven heeft, om die tempel met levende steen te bouwen. Denk je dat God uw gang gaat laten gaan? Hij zegt, welkom in het koninkrijk van God. Nog een blijde verwoester erbij. Denk het niet. Dus we moeten dat leren ernst meenemen. Het is inderdaad een groeiproces, laat het duidelijk zijn. Maar dat moet wel ernstig genomen worden, die mensen. De Geest die wil ons leiden, maar wordt de wil bij ons gevonden om ons in gehoorzaamheid te laten leiden. Zonder gehoorzaamheid, vrienden, is die kostbare belofte, wandel door de Geest en u zult geenszins de beheerte van het vlees volbrengen. Dat kan nooit geen realiteit worden in ons leven. Vergeet het. Alleen wie een grondige afkeer kent en dus het kwade haat, kent vrees voor God. Dat brengt me bij mijn zesde en laatste vers, Psalm 147, vers 11. Jaweh, die verheugt zich in wie hem vrezen en hopen op zijn goedertierenheid en trouw. Afgelopen vrijdagmiddag overdachten we Markus hoofdstuk 7. De Heer Jezus trekt buiten de landsgrenzen van Israël en daar, het gebied van Tyrus en Sidon, is hij in huis en dan komt er daar een Syro-Fenicische vrouw nok, nok, nok aan de deur kloppen. Een vrouw van Griekse afkomst, die, ja, hoe kan het ook anders in het Markus-evangelie, een kind heeft met een onreine geest. En ze heeft zo'n groot vertrouwen in de goedertierenheid van de Heer Jezus, dat terwijl dat ze beseft dat ze geen deel uitmaakt van Gods volk en absoluut geen aanspraak kan maken op de Heer Jezus zijn bediening, is er toch rotsvast van overtuigd dat de Heer Jezus zijn goedheid en barmhartigheid verder strekken naar de landsgrens van het beloofde land. En de Heer Jezus ja, is daar zo door verheugd dat die vrouw zo'n vertrouwen heeft in zijn goedheid en zijn barmhartigheid. Nou, dan raakte die persoon die namiddag diep in zijn hart. Ja, broeders en zusters, soms leidt de Heer de situaties in het leven zo dat er een weg duidelijk wordt die we moeten inslaan, of dat we bang voor zijn. Dat we de controle en het overzicht met niet meer in Dante. En we zijn zo bang. En we willen die weg niet inslaan. Die persoon werd daarmee geconfronteerd in het licht van dit vertrouwen in de goedheid en de barmhartigheid van de Heer Jezus. En als dat zo is, ja, dan is het goed om de handrem op te trekken en even halt te houden en een keer achterom te gaan kijken. Ik zeg tegen die persoon, vraag aan hem, zeg de afgelopen tijd nu dat je de Heer volgt. Heeft de Heer je al ontgoocheld en teleurgesteld in je verwachtingen? Nee, zegt die persoon. Er zijn al situaties geweest dat de Heer mij in een richting deed uitgaan, dat ik helemaal niet wilde uitgaan, maar achteraf bleek dat dat alleen maar goed was. Kortom, de conclusie was aan het eind van het verhaal, dat er geen enkele, maar ook geen enkele reden is om te twijfelen aan Gods goedheid en trouw. Dat is trouwens al duizenden jaren telkens opnieuw gebleken. Lees maar de schriften, mensen. Hoeveel ons zijn voorgegaan die dit ervaren hebben. God is onveranderlijk. Hij blijft altijd dezelfde. En wie God vreest, zijn hoop voortdurend zet op Gods goedheid en trouw, daarin verheugt de Heere zich dat wij ons telkens kwetsbaar durven opstellen, ondanks al onze angsten en onzekerheden, dat we toch hem altijd, al is het schoorvoeten, dat we hem ons vertrouwen geven. Dat is waarlijk God vrezen mensen waar hij zijn vreugde in vindt. Broeders en zusters, het is in dit licht wat we net allemaal overdacht hebben, wat dat kenmerkend is voor ware Godvrezendheid. Dat je die oproep van Prediker in die eerste zeven versen, in zijn drievoudige oproep, eigenlijk pas goed kan leren plaatsen en inzien. Want er zijn drie dingen waar Prediker ons wel voor waarschuwt. Hij zegt ten eerste, pas op je schreden als je naar het huis van God gaat. Hij zegt ten tweede, wees niet al te snel met die mond. En ten derde zegt hij, kom uw gemaakte beloftes na. Dat is zoals dat je merkt, voer voor een driepuntenboodschap, maar dat zal van een andere keer zijn. Laten we samen lied 219 zingen. Juicht aarde, juicht alom de Heer.